Je staat op het punt om in de betoverende wereld van Iris van Herpen te duiken. En geloof me, je wilt haar werk ook met eigen ogen zien. En dat kan nu. Kom naar Iris van Herpen Sculpting the Senses in Kunsthal Rotterdam. En je tweede kaartje krijg je nu voor de halve prijs met kortingscode PODCAST. Op kunsthal.nl/tickets. Wees er snel bij, want voor deze actie geldt op is op.
Theater in. Hij is gek op alles wat met cultuur te maken heeft en neemt ons eens in de zoveel tijd mee in zijn fascinatie. Dames en heren, hier is Splinter Chabot.
Het was denk ik begin dit jaar dat ik naar de Hal in Amsterdam toe moest. Naar het tv-programma van Eva Jinek, waar ik was uitgenodigd om te praten over één van mijn lievelingsonderwerpen. De mode.
Splinter, ik noemde net allemaal dingen op waar jij van houdt. Ja. Cultuur in de breedste zin. Waar ik het niet over had, is mode. Maar dat zien we eigenlijk altijd aan jou.
Ik heb voor de volgende keer een rustig pak aangetrokken.
Ik zie het, we zijn allebei in het zwart. Maar je hebt altijd iets anders aan dan anderen, dat sowieso. Ja. Je hebt iets voor ons meegenomen wat met mode te maken heeft.
Zeker. Ik heb eigenlijk bijna letterlijk het Kunstmuseum uit Den Haag meegenomen. Want we hebben zometeen een aantal jurken van Dior hier in de uitzending. Wat echt heel erg bijzonder is.
En ja, ik hou van mode en ik vind Dior echt prachtig. Maar het grappige was, na de uitzending kreeg ik een appje van een goede vriend. Hij stuurde mij, als je het over bijzondere mode hebt, moet je je eens verdiepen in Iris van Herpen. Dat is een totaal andere wereld. En ik moet eerlijk zeggen, interessant, dacht ik. En ja, ik had natuurlijk wel eens van Iris van Herpen gehoord. Maar vooral als die Nederlands ontwerper die de grote sterren kleedt. Beyoncé, Scarlett Johansson, Kate Moss, Katy Perry, Kate Blanchett, Natalie Portman, Lady Gaga, Rihanna, Koningin en Maxima en ga zo maar door. Maar echt verdiept had ik me niet. En hoe meer ik daarna over haar las, hoe meer ik geïntrigeerd raakte. Ze beweegt zich op het grensvlak eigenlijk van mode en kunst. Ze gebruikt 3D-printing, ze laat zich inspireren door beweging, magnetisme en natuurwetten. En ze maakte bijvoorbeeld een jurk die eruit ziet alsof hij van water is gemaakt. En ik kreeg steeds meer vragen. Want wie is deze ontwerper eigenlijk? Hoe heeft ze zo beroemd kunnen worden? En wat maakt haar zo speciaal? Kortom, ik wilde het geheim van Iris van Herpen achterhalen. Want haar creaties doen iets met mensen. Iets dat bijna niemand anders kan. Mijn zoektocht zou me dan ook gaan leiden langs ateliers, musea en natuurlijk catwalks. En ik zal voor jou al een tipje van de sluier oplichten. Want ik sprak met niemand minder dan Carice van Houten, die een jurk van Iris mocht dragen. En wat haar overkwam?
Ja, dat was ook geen jurk voor mijn gevoel. Dat was gewoon een sculptuur waar ik onderdeel van was, bijna. Het ging niet zozeer om mij. Maar het ging ook niet alleen maar om de jurk. Het was een soort, ja, het gaf me een soort heel kwetsbaar harnas. Ja, het klinkt een beetje gek misschien. Maar het was een, ja, ik heb er nog nooit zoiets aangehad.
Als zelfs Carice van Houten, die talloze jurken van de grootste designers droeg, op even zoveel rode lopers niet goed wist wat haar overkwam, wat zegt dat dan over Iris van Herpen? Wat is het geheim achter haar werk?
Let's talk about Iris van Herpen.
Dit is Het Geheim van Iris van Herpen. Mijn naam is Splinter en in deze podcastserie van Nationale Nederlanden, partner van Kunsthal Rotterdam, ga ik op zoek naar het geheim van de grootste modeontwerper van ons land. En ja, dat appje van die goede vriend naar de uitzending van Eva kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Vorig jaar, zo vertelde hij, was hij in Parijs geweest en had hij de tentoonstelling Sculpting the Senses over het werk van Iris van Herpen gezien. En diezelfde tentoonstelling zou naar Kunsthal Rotterdam komen. En zeg nou zelf, een perfect moment dus voor mij om mezelf onder te dompelen in een wereld waarin iedereen betoverd raakt. En met iedereen bedoel ik ook echt de hele wereld.
Vogue is here and celebrating the works of visionary designer Iris van Herpen.
Iris van Herpen nous a accordé une interview lors de l'Arab Fashion Week de Dubai.
Fueron los que inspiraron a la diseñadora holandesa.
Zo wereldberoemd en toch zo dichtbij. Want voor deze podcastserie wil ik natuurlijk Iris van Herpen zelf spreken. En als ik navraag doe bij Kunsthal Rotterdam, blijkt het atelier van Herpen hemelsbreed nog geen kilometer van mijn eigen huis te liggen. Met het telefoonnummer in de hand en goede moed in de schoenen bel ik naar het atelier.
Atelier Iris van Happen.
Ja, hallo, goedemiddag met Spinder Chabot. Ik ben bezig met een podcast maken over Iris van Herpen. En ik zou heel graag, als het mogelijk is, ook haar willen interviewen. Dus ik wilde eigenlijk vragen, is zoiets mogelijk en is dat te regelen?
Hi Splinter, ik verwacht je telefoontje al. Ik ga even kijken in het agenda van Iris. Ze zit de volgende 2 weken in Singapore en daarna is ze druk met de
ja, een moment vinden met de grootste modeontwerper van Nederland is even puzzelen, eerlijk gezegd. Maar na flink wat gebladeren in de agenda's lukt het, gelukkig, om een datum te vinden voor het interview.
En we zien je om 14 uur in Amsterdam.
De afspraak met Iris van Herpen is dus gemaakt. Maar aangezien we nog ruim de tijd hebben voordat ik bij haar langs kan gaan, wil ik eerst wat meer in de modegeschiedenis duiken. Want als ik het geheim van Iris van Herpen, haar grootsheid, wil begrijpen, moet ik natuurlijk weten hoe mode zich ontwikkeld heeft. En om daar meer over te weten te komen, heb ik afgesproken met José Teunissen. Zij is directeur van het AMFI, het Amsterdam Fashion Institute. En zodra we in de podcaststudio zitten, neemt zij mij mee in de geschiedenis van de haute couture.
Haute couture komt op in de 19e eeuw. Hè? Dus ja. Daarvoor waren het vooral de koninginnen aan het hof.
Ja.
Die met hun eigen hofdames de modes verbreiden. Maar in de 19e eeuw komt de industrialisatie, de burgerij komt op. En je krijgt winkelstraten. En dan aan het eind van de 19e eeuw komt voor het eerst ook in Parijs haute couture op met ontwerpers met een bepaalde naam.
Ja.
Dus dan voor het eerst gaan mensen inderdaad naar een couturier. En die laten zich iets aanmeten, op maat gemaakt, wat de naam draagt van Word of een ander couturier. En met het modehart is Parijs.
Ja.
Die de modeveranderingen in gang zetten.
En dat zijn dus de mooiste kleding van het mooiste. Dus
de mooiste kleding van het mooiste, duurste ja. van het duurste. Als je het vergelijkt met nu, is dat ongeveer een jaarsalaris wat je eraan kwijt bent.
Ja.
Aan 1 jurk.
Die Worf, die José net noemde, is Charles Frederik Worf. Hij wordt gezien als de grondlegger, de stichter van haute couture. In het begin van de 20e eeuw komen eerste vrouwelijke ontwerpers op. Denk aan Coco Chanel. En zonder Worf en Chanel geen Iris van Herpen.
Er komt dan zo langzamerhand komt er ook zoiets als een modeshow komt er in Parijs. Daar gaan dan dus de klanten naartoe, maar ook meer en meer de kleermakers. Dus mensen halen inspiratie daar vandaan. En de confectie komt, wordt ook gemaakt. En mode is in die tijd ook nog heel erg, wordt opgevolgd. Hè? Dus de jaren 10 ziet er zo uit, jaren 20. De rok wordt langer, de rok wordt korter. Dus het zijn bijna dictaten die van bovenaf naar beneden gaan. En dan in de jaren 60 wordt de boel een beetje door elkaar geschud. De jeugdcultuur komt op.
Ja.
En dan in één keer merken dus couturiers en bijvoorbeeld Yves Saint Laurent zo een van, hé, we moeten met de tijd mee. En dan gaan zij prêt-à-porter maken.
Ja.
Dus, maar ze gaan ook naar de straat kijken. Waar komen jongeren mee? Want die kleden, die vinden dingen zelf uit. Die komen met een korte minirok. Londen wordt in één keer ook belangrijk daarin.
Dus minder een dictaat eigenlijk.
Minder een dictaat. Dus dan denkt men een tijdje, nou, die couture gaat helemaal verdwijnen. Want is daar nog vraag naar?
Ja.
Er zitten allemaal oude bejaarde couturiers. En dan in de jaren 80 zie je dat, interessant genoeg, dat Parijs een platform wordt voor jong talent. Maar dat komt dan plotseling overal vandaan.
Vervolgens komt er dan een verschuiving van de haute couture naar prêt-à-porter. Oftewel, een betaalbare variant van haute couture. Met ontwerpers uit de hele wereld die naam maken. Martin Margiela en Dries van Noten uit België, Comme des Garçons uit Japan en Vivienne Westwood uit Engeland. En in de jaren 60, 70 en 80 komt ook in Nederland de couture op met mensen als Max Heijmans, Frans Molenaar en natuurlijk niet te vergeten Frank Govers. De man die begin jaren 90 legendarisch zou worden met zijn bekende Kleuren inspireren mij enorm reclames van, jawel, Robijn.
Kleuren inspireren me enorm. Prachtig. Met mooie kleuren.
Maar deze ontwerpers waren vooral in Nederland populair. Van internationale faam was helaas amper sprake. Pas in de jaren 90 zetten Victor en Rolf Nederland echt op de modekaart.
Dan schuiven we op naar de 21ste eeuw.
Ja.
Waar die oude couturehuizen in één keer weer nieuw leven in wordt geblazen.
Toch wel, doodverklaar, maar toch nooit helemaal dood.
Ja, met jong talent, wat overal vandaan wordt gehaald. John Galliano wordt weggehaald om een huis te leiden. Dus allerlei ontwerpers worden bij hun eigen werk weggehaald of doen een Dior erbij naast hun eigen merk. Mm-hmm. En dan zie je dat die couture met heel veel experiment weer nieuw leven worden ingeblazen. Dat is veel experimenteler. Het is grotesk. Het zijn geweldige shows. en vehikels om de tassen, de make-up en het merk te verkopen.
Kijk.
En de sterren aan te kleden. Maar er hoeft niet noodzakelijk winst meegemaakt te worden.
Dus het is, bestaat al eeuwen in die zin. Het doel was eerst anders, namelijk om specifieke mensen te kleden die in de winkel konden halen of in het atelier konden halen. Het is doodverklaard, maar het is dus levend gebleven.
Ja.
Alleen wat het doel erachter is, is wel veranderd. En ja, wie het draagt en wie het koopt.
Ja, en in die context komt dan ergens Iris van Herpen op.
Ja, dat is mooi hè, hoe ze dat zegt, hoe José dat brengt. Ze zegt, in die context komt Iris van Herpen op. Maar eigenlijk is het niet echt opkomen. Het is eerder binnenknallen. Want vanaf het moment dat Iris afstudeert, halverwege de jaren 2000... weet ze de haute cultuurwereld die gedomineerd wordt door die grote modereuzen te veroveren. En in mijn zoektocht naar het geheim en haar geheim ga ik van alles onderzoeken. Maar José geeft me alvast een indicatie waarom Van Herpen zo anders is dan al die andere ontwerpers.
Haar benadering is, zij was een van de allereerste die technologie en nieuwe materialen gebruikte. Nou, dat staat heel ver af van Parijs en de grote modemerken die toch vooral over craft en traditie en vakmanschap hebben. Dat heeft niks met moderne technologie te maken. Zij bracht dat in door met 3D-printing te gaan werken, door met ingenieurs te gaan werken aan nieuwe materialen, te kijken naar beweging, in haar manier van ontwerpen ook af te stappen van een klassiek patroon, maar gewoon te kijken naar natuur en hoe daar constructies gevormd worden, hè, boomstructuren, en hoe je daar kracht uit kan halen. Want als je 3D gaat printen, dan moet je iets anders zoeken. En dus haar hele benadering was compleet anders.
En over die 3D-jurk die bejubeld is door onder andere Time Magazine, hoor je later nog veel meer. En wil je de Escapism Dress alvast bekijken? Je vindt de beelden via de link in de show notes. Trouwens, alle creaties die ik in deze podcastserie bespreek, kun je daar allemaal vinden. Door het gesprek met José heb ik nu in ieder geval zicht op de fundering waarop Iris van Herpen bouwt. Hoe we haar moeten zien in de geschiedenis van de haute couture. Maar, dat zegt José ook, als ik haar en haar kunstenaarschap echt wil begrijpen, moet ik eigenlijk ook voelen waar Iris zelf vandaan komt.
Ik denk dat zij heel autonoom is en al heel en totaal haar eigen weg gaat. En het kan, hè, ze zegt het wel eens, ze is opgegroeid in Wamel aan de Waal. Het is wel heel erg natuur geïnspireerd, natuur gefocust. Ze pakt hele andere dingen op. Dus ze is met heel veel dingen, lijkt niet het sociale leven, totaal de cultuur van uitgang, dat lijkt allemaal niet haar wereld. Het is echt een, ja, moet ik dat zeggen, vrij zuivere wereld.
Om die zuivere wereld, zoals José Teunissen het noemde, met eigen ogen te zien, rij ik vanuit Amsterdam naar het zuiden, naar Wamel, gelegen tussen de Waal en Maas. De plek waar Iris van Herpen opgroeide. En via via ben ik in contact gekomen met een jeugdvriendin van haar. Ze heet Helena van der Veen. En ik hoop dat zij mij meer kan vertellen over de beginjaren van Iris. Ik ben het aangekomen in Wamel. Ik ben er nooit eerder geweest. Het is eigenlijk een heel schattig, klein, gezellig dorpje. Ik zie meteen overal een gordijntje opzij schuiven nu wij hier over de straten lopen. Want mensen zijn toch een beetje nieuwsgierig. Vreemde auto in de stad. En ik ga langs het geboortehuis Iris van Herpen. Om natuurlijk achter haar geheim te komen. Hier moet haar DNA natuurlijk vandaan komen. Ook haar creativiteit. En ik ga haar jeugdvriendin ontmoeten. Helena heet ze. Prachtige naam. Helena, moet ik eigenlijk zeggen. En als goed staat ze op het te wachten. Het regent een beetje. Maar dat, toch voelt het hier zonnig aan. En ik zie haar jeugdvriendin voor mij. Jij bent Helena, neem ik aan. Hey, hallo.
Ja, hoi. Hallo. Helena, aangenaam.
Helena woonde een dorpje verder en ontmoette Iris op de middelbare school in Tiel. En elke ochtend fietsten ze langs de dijk en stonden de twee samen te wachten bij de pont om de Waal over te steken naar school. En Helena neemt me mee terug naar hun middelbare schooltijd. Naar een tijd waarin Iris en Helena grappig genoeg opvallende verschijningen waren.
Zoals je hier ziet, zo'n dorp, dat is allemaal vrij normaal en relaxed. En het hoeft allemaal niet heel erg uitbundig. Maar dat waren wij wel. Best wel snel al dat Iris experimenteerde met kledingstijlen, felle broeken. We gingen toen al veel naar Waterloopplein om daar onze kleding te kopen. Wat nu trouwens ook weer in is. Ja, echt van die 90s kinderen waren we. Ja. Dus ook veel kettingen, veel bling-bling, van die chokers ook. Heel veel verschillende kleuren in onze haren.
Oh, ja. Ja, qua verven.
Van de regenboog, ja. Verven, dreads, glitterdraad er doorheen gevlochten, kralen. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Ja. Maar dat hebben we allemaal gedaan.
En dat probeer ik dan even voor me te zien, dat jullie met glitterdraden en kleurrijk haar in hier natuurlijk wel het dorpje wat voor mij heel gezellig is, maar waar het ook heel rustig is. Er zijn wel opvallende verschijningen geweest, denk ik.
Ja, hier behoorlijk. En ook in Dreumel, in het dorpje waar ik dus woonde. Maar mensen wenden er wel snel aan. Ja. En als je 14, 15, 16 bent, dan ben je helemaal niet bezig met wat andere mensen van je vinden. Nee. Tenminste, wij niet. Het was meer wij tegen de rest van de wereld. En
dat is eigenlijk heel opvallend, want heel veel pubers zijn natuurlijk altijd bezig met de mening van anderen. En jullie hebben dus toen al van wij tegen de rest van de wereld. Wij trekken ons niks aan wat anderen ervan vinden of wat zou moeten tussen aanhalingstekens of wat men ervan zou kunnen vinden.
Nou, ik denk omdat wij een social media-loos bestaan leiden. En vooral gewoon altijd buiten waren of dus op onze kamers lekker aan het bellen. Ja, je kreeg die invloeden niet zo binnen van buitenaf.
Samen met Helena wandel ik via de hoofdweg naar de dijk en de rivier en probeer me voor te stellen hoe het voor Iris moet zijn geweest om op deze plek op te groeien. En ik kijk om me heen. Ik kijk naar de stroming van de Waal. Naar de bladeren aan de bomen die sierlijk bewegen door de wind. En dan opeens komt het gesprek op een andere belangrijke inspiratiebron voor Iris. Namelijk haar oma. Oma Els.
Oma Els was iemand die Iris vaak bezocht. En toen we jong waren ging ik regelmatig mee. Ja, ze was gewoon super gastvrij en heel uitbundig in alles. En
je had ook meteen nadoen met je armen wijd. Ja.
Ja, het was echt zo iemand. Ja, bijna een soort performance altijd. Als je binnenkomt, dan is het gewoon een show. En ja, dat was echt een figuur. Iemand met een zolder vol met kostuums, verkleedspullen. Ik weet van haar dat oma Els haar hierin heeft geholpen. Met, ja. Je kunt gewoon combinaties maken en deinst niet terug voor ja, het uitproberen van dingen. En niets is onmogelijk. En ook gewoon lak hebben aan dus je omgeving. Gewoon doe waar je zin in hebt. Ook dus durven stoffen dingetjes zoals een scheikundige dat doet. Dus ik snap ook wel waarom Iris daar altijd zo graag kwam.
De vrije vrijheidshaven was eigenlijk.
Ja, en dat misschien dus ook wel heeft geholpen met ja, maar dan straks in mijn eigen toekomst of carrière ga ik dat ook doorzetten. Dan ga ik gewoon doen wat ik wil. En mensen gaan dat ook leren te waarderen. Want oma Els was heel geliefd. De hele familie was gek op haar.
Dus het geheim van Iris van Herpen is ook een beetje oma Els.
Ja, ik denk het wel.
En met oma Els in het achterhoofd slaat Iris aan het experimenteren. Zo maakt ze zelf haar eerste kledingstukken.
Iris was toen al heel erg creatief en al bezig met, oh ja, wacht, als ik zelf een trui maak, dan verzin ik ook een capuchon, maar dan oversized. En dan werd het een soort elfenkleding, dat je zo helemaal verdween in je outfit.
Als Helena en Iris na de middelbare school een reis door Australië maken, delen ze samen een dagboek, zo vertelt Helena mij. En dan opeens ziet ze hoe anders Iris naar de omgeving kijkt. Terwijl Helena bezig is met wat ze om zich heen ziet, tekent Iris hoe het landschap voelt. Geen bergen of bomen in detail, maar lijnen, bewegingen, alsof ze de energie van de omgeving probeert te vangen. Het is een eerste glimp van hoe zij de wereld benadert. Niet letterlijk, maar eerder abstract. Niet met woorden, maar eigenlijk meer met vormen en een flow. En misschien zit daar wel het begin van haar geheim.
Ja, we hadden een dagboek, één dagboek. Dus we schreven allebei onze verhalen op. Maar ook tekeningen, plaatjes, briefjes, bonnetjes die we verzamelden. En ja, ik kon toen al zien dat als zij dan iets tekende, dat het, ja, het was best wel waanzinnig. Ja, ik sloeg toen al stijl achterover van hoe ja, mooi zij dus met die, ja, met die lijnen bezig was, met bepaalde vormen. En het leek dus soms een beetje alsof je van bovenaf naar een landschap keek En dan de vloeiende lijnen van bijvoorbeeld een rivier, een gekronkel van een rivier of een bos of weilanden, dingen die dus in elkaar overlopen. En dan dat soort lijnen. Dus heel organisch en heel speels en best wel abstract. Niet dat je dus een persoon zag staan of een huis of dat je er iets uit kon opmaken. Maar dan dus de beweging die wordt vastgelegd.
Haar fascinatie voor beweging komt ook, zo vertelt Helena mij, voort uit haar liefde voor dans. Als kind was Iris een fanatieke balletdanseres, totdat ze de afslag naar mode nam. Maar die achtergrond lijkt haar gevoel voor vorm en elegantie sterk te hebben beïnvloed. Veel van haar ontwerpen hebben iets sierlijks, iets vloeiends, alsof ze zachtjes in beweging zijn, zelfs als ze stilhangen.
En dan is natuurlijk, wij zijn op zoek naar het geheim van Iris van Herpen. Kijk, het mooie van de geheim is dat het natuurlijk altijd een beetje geheim blijft. Maar toch, kan jij ons, wat is volgens jou het geheim van Iris van Herpen?
Ik denk dat zij op een andere manier naar de wereld kijkt. En dat zij dus met andere inzichten de dingen om haar heen ziet. Vanuit een ander perspectief dus. En dat daarom dat alles wat zij meemaakt en ziet op een andere manier binnenkomt.
Als ik afscheid neem van Helena en terugloop naar mijn auto, valt het me weer op hoe gewoon dit dorp eigenlijk is. Het is een klein Gelders plaatsje waar, denk ik, iedereen elkaar kent. En toch komt juist hier iemand vandaan die zich nu begeeft in die andere wereld. In de wereld van musea, modehuizen en wereldsterren. Als ik in mijn auto zit en mijn mobiel erbij pak en door haar collecties heen scroll, valt me iets op. Opeens zie ik het. Het water, de wind, de uiterwaarden met zijn ruige flora en fauna. Het is een beetje alsof haar jeugd in dit landschap nog steeds door haar werk heen beweegt. Net zoals ik Wamel verlaat, verliet ook Iris haar geboortedorp om zich echt te gaan bekwamen als ontwerper. En dat zou ze gaan doen aan de Hogeschool voor de Kunsten, Artes, in Arnhem. Tijdens haar studie zou Iris voor het eerst een kijkje gaan nemen in de wereld van haute couture, als ze stage gaat lopen bij de beroemde ontwerper, niemand minder dan Alexander McQueen. En al snel merkt ze daar dat ze behoefte heeft om haar eigen materialen en technieken te ontwikkelen. En dus besluit ze om na McQueen ook stage te gaan lopen bij de textielkunstenaar Claudie Jongstra, wiens werken overal ter wereld hangen. Van het Rijksmuseum in Amsterdam tot het Museum of Modern Art in New York. Ze wil leren experimenteren met materialen en dan wel op een manier die niets met mode te maken heeft. Om meer over die gedrevenheid van Iris te leren, rijd ik dus door naar het noorden van Nederland, waar ik een afspraak heb met Claudie Jongstra.
Ik ben in Huns aangekomen, midden in Friesland, tussen de weilanden. Ik rijd daar nu, ik ben er bijna een paar honderd meter afstand denk ik nog. Het is hier rustig, prachtig weer, geen wolkje in de lucht te zien. En ik kom bij een soort van groene oase aan. Ik zie ook een soort van hutjes en meerdere huisjes bij elkaar. En ik ga naar Claudie Jongstra, de kunstenares waar Iris van Herpen ooit nog stage bij heeft gelopen. En ik loop nu, kom ik aan met de auto op het erf.
Als ik het erf op kom lopen, zie ik Claudie al staan. En samen lopen we haar werkplaats binnen. En na wat beleefdheden komt het gesprek automatisch op Iris van Herpen. Claudie kan zich het moment dat ze Iris voor de eerste keer binnen zag lopen nog goed voor de geest halen.
Ja, meestal wordt er een motivatiebrief gestuurd met een cv. En heel vaak ben ik onder de indruk van inderdaad de motivatie. In dit geval was die ik wil zeggen best prima, maar des te groter was de verrassing toen zij inderdaad binnenkwam. Mm-hmm. En dat was in een hoodie en die heeft ze heel lang aangehad. Ja. Echt, ik vond het zo fascinerend. Iemand die zich dus letterlijk in een soort van shelter terugtrekt. En dat was echt spectaculair, dat had ik nog niet eerder gezien. Echt meditatief aan het werk, dus afsluiten voor alles wat er om ons heen gebeurde. Ik had toen een atelier in Amsterdam, midden in het centrum. Zij steeg van de Bloemenmarkt. Het was echt, meer centraal kan je niet zitten, maar altijd druk. Dus geluiden van verkeer of loeiende sirenes of mensen. Ja, het was een geweldige plek. Een oud pakhuis, echt supermooi. Maar alleen, het was gewoon, er was veel ruis, denk ik, op de radar. En Iris, die sloot zich af. Door kleding.
Dat is echt als een schild om haar heen. Ja. Niet beïnvloed willen worden door de buitenwereld.
Ik kon dat toen niet plaatsen, maar later heb ik er natuurlijk vaak aan teruggedacht. Mezelf de vraag ook gesteld. En de verwondering. Prachtig dat iemand dat dus gewoon doet. Om zich echt te kunnen concentreren. En dat zag ik wel terug later in de studies. Want als je terugtrekt voor concentratie. En bijna als een kloosterling aan het werk gaat. Want dat is eigenlijk hoe ik haar ervaren heb. Dus een concept. Helemaal doorwerken. Met een enorme focus. Dus ik begrijp dat.
Bij Iris was het proces dus het belangrijkste. Vertelt Claudie. Dat doorzetten, uithouden, volhouden, zoeken, het niet weten, toch weer iets anders proberen en maar doorgaan. Constant op zoek naar hoe materiaal, hoe iets als wol werkt.
Nou, ik zag bij haar daarin, ze heeft veel gesponnen, met draad gewerkt, dus veel ontdekt in daar de rijkwijde van. Dus het knopen, ik sprak eerder over die 18e-eeuwse knooptechniek. Daar heeft ze zich enorm mee bezig gehouden om dat op een sculpturale manier, zeg maar, uit te drukken. Dus dan moet je echt, je moet dan met dat materiaal bezig. Je moet echt uren maken. Je moet echt oefenen. Achter een spinnenwiel zitten, dat is niet, dat leer je niet zomaar. Dus je moet echt jezelf tijd geven voor dat proces. En ja, zij kon heel erg in die processen gaan. Dus ik voelde bij haar nooit dat ongeduld of dat het af moest. Maar je voelt altijd iemand die tijd. Ja, die rijpingstijd, die heeft zij enorm genomen. En dat zie je terug. Je ziet altijd terug in een werk hoeveel aandacht en zorg ervoor is geweest. Of hoeveel aandacht ervoor mag zijn.
Heeft ze iets gemaakt waarvan je nu nog denkt van ja, dat maakt indruk op me. Of dat heb ik onthouden. Iets wat ze toen creëerde in bij jou in het atelier.
Ja, veel meer toen in Friesland. We hadden toen, ik had toen een solo in New York bij Murray Moss, Moss Gallery. En toen hadden we, naast dat we kunstwerk presenteerden, hadden we ook, want daar kregen we ook een speelveld. Dat fijn als mensen inderdaad ook die generositeit hebben van de ruimte. Mochten we ook sculpturaal werken. En toen heeft ze inderdaad met, we hadden een bepaalde knooptechniek uit de 18e eeuw. En die heeft ze toen toegepast, echt uitvergroot. Letterlijk met grote boomtakken. Dus ze heeft meteen ook die ruimte genomen. Dus dat, in die zin zie ik wel verlengingen van hoe ze verder is ook gaan ontwikkelen. Zij kon dat aan. Ze was vrij. Ze was een vrije denker. Ze pakte elementen uit de natuur. Mensen zouden kunnen beginnen met twee breipennen en dan begin je te ontwikkelen. Maar zij nam gewoon twee grote boomstammen en buiten tegen het atelier aan begon zij te werken. Mm-hmm. In de ruimte. Driedimensionaal.
En hoe atypisch was, ik zie helemaal een glimlach op je gezicht verschijnen.
Ik zie dat nog doen namelijk. Ja. Ik zie dat nog voor me, dat beeld. Dat de rankheid van haar en dan die grote sculpturen bezig. Het was iemand die gewoon bezig was. Weinig woorden, maar gewoon bezig.
En zijn er raakvlakken in de manier van naar de natuur kijken tussen jouw blik en haar blik?
Nou, ik zie vooral die ritmes en die patronen. En ja, dat is natuurlijk heel erg het repetitieve. Dat is natuurlijk iets heel fijns aan die natuur. Mm-hmm. Dat het altijd terugkomt. En dat geeft een soort kalmte en rust, geeft dat natuurlijk. Dingen die door de eindeloosheid en het doorgaan. En als ik nu naar buiten kijk, waar kijk je naar? Je kunt eindeloos fantaseren en de verwondering. En je ziet textuur, je ziet kleur, je weet hoe het ruikt. Die zintuigelijkheid, dat zie ik ook in haar werk. Mm. En die is die grote uitnodiging om je te verbinden met de verwondering van de natuur. Het is één grote verwondering. Bij haar ook, je begrijpt niet hoe het zit. Je denkt alleen maar, waar kijk ik nou naar? Mm-hmm. En je wordt helemaal meegenomen, heel even in een hele andere wereld.
Jij hebt haar natuurlijk zien werken en zien bewegen en zien binnenkomen. En ook natuurlijk verder zien wandelen. Wat is volgens jou het geheim of een stukje van het geheim?
Ja, ik denk haar... Hoe zeg je dat? Haar kloosterschap, haar monnikenschap. Dat vond ik heel erg ook echt metaforisch voor. Hoe ze binnenkwam, haar voorkomen, die hoodie. En echt helemaal in die materie gaan zitten. En daarmee doorgaan. Echt eindeloos. Zoeken, studeren. Ja, studie.
Ben je ooit nog een keer zo iemand tegengekomen?
Niet op die zo eigen manier, nee. Nee, nooit. Nee. Er is niets wat lijkt op haar werk van een ander. Ja. Er is niemand die ook maar in de buurt komt. Dat je dus zo dat hebt kunnen ontwikkelen. Dat is natuurlijk best, ja, dat is heel knap.
Het is eigenlijk ongelooflijk dat iemand als Claudie Jongstra, een kunstenaar met zoveel ervaring, die talloze stagiaires voorbij heeft zien komen, zegt dat ze nog nooit iemand is tegengekomen zoals Iris. Iemand die zo authentiek en vrijdenkend is. En dat zet me aan het denken. Want in het gesprek met José Teunissen vertelde de directeur van Amfi mij iets soortgelijks. Ze benadrukte dat Iris echt een heldin is voor de talloze modestudenten. Een heldin die aan alles ontsnapt.
Ik hoor het ook van mijn studenten terug, nu hier bij Amfi, maar daarvoor werkte ik in Londen. Mm-hmm. Daar was Iris van Herpen ook een grote heldin, dus voor een jonge generatie.
Echt een heldin, zegt u ook?
Ja, echt een heldin, ja.
En wat maakt dan, dat is bijna als een aanbidding, zeg maar, wat maakt haar een heldin dan? Is dat dan?
Nou, omdat ze dus, denk ik, heel erg met de tijdgeest van nu voor een hele andere benadering kiest. Ja. Dus niet leunt op wat in 1990 of in daarvoor Dior, nou, in feite maar gewoon vanuit een heel nieuw perspectief mode neerzet.
Ja.
Dat is een universum. Dat gaat niet over glamour en luxe. Het gaat niet over hotels. Het gaat niet over een klassiek vrouwbeeld. Maar het heeft iets veel abstracters. Ja. Het is bijna zoiets. Je kan het nu tegenwoordig wel goed vergelijken met, zeg maar, een online universum van online kleding en van gaming. Wat, je kan het vergelijken met een maanlandschap. Maar het heeft altijd iets abstracts.
Ja, iets groters dan hier.
Iets groters dan hier. Het is een soort nieuwe wereld die wordt gecreëerd. En ook de soort vrouwbeelden, dingen die zij opzoekt, zijn in die zin ook uniek. Het is een soort vrouw die niet vastzit aan heel jong en of heel oud. Maar het is altijd een soort, heeft een soort neutraliteit.
Ja.
En die vrouw heeft iets, ja, hetzelfde als Iris zelf heeft. Iets feerieks over zich.
En dat kennen we eigenlijk. Dat we kennen
nee, het ontsnapt aan sexy zijn. Het ontsnapt aan de girl next door zijn. Het ontsnapt een beetje aan al dat soort archetypes.
Met haar experimenten, haar kennis over materialen, haar monniken inzet en haar creativiteit had Iris van Herpen alles in zich om na haar studie heel groot te worden. Maar doorbreken, ja, dat is echt een ander vak. Want hoeveel briljante geesten, baanbrekende kunstenaars en fantastische schrijvers bleven tijdens hun leven onbekend? Denk aan Johannes Vermeer of Vincent van Gogh of Franz Kafka. Nu gevierd, maar toen? Absoluut niet. Maar Iris van Herpen bleef niet onbekend. En hoe zij doorbrak, hoor je in de volgende aflevering.
Nou, dat was eigenlijk gewoon een instant hit. Het was gewoon een ik krijg er echt nog kippenvel van. Dat was zo iets baanbrekend, daar kon je gewoon niet omheen.
Mijn naam is Splinter en je luistert naar Het Geheim van Iris van Herpen. Een podcast van Nationale Nederlanden, partner van Kunsthal Rotterdam.